Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Het is mijn passie om mensen zoals jou te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Op bijbellezenmetjan.nl kun je boeken, cursussen en bijbelleeschallenges vinden. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Ga samen op weg. We hebben het eerder gehad over het moment waarop de Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen die zich in Jeruzalem hadden verzameld. Dat gebeurde tijdens een bijzonder feest, het Joodse Shavuot. Wij noemen dit tegenwoordig Pinksteren. In de tijd van Jezus vierden de Joden met dit feest het feit dat God de wet aan Mozes had gegeven. Vanaf dat moment wisten de Joden meer over God, wie hij was en wat hij van hen verlangde. De 10 geboden waren een belangrijk onderdeel van die wet. En terwijl dit feest dus in Jeruzalem werd gevierd, gaf God opnieuw een cadeau aan de mensheid. Dit keer geen woorden op papier of op steen, maar zijn geest. Zijn geest is, zoals we hebben gezien, beschikbaar voor alle mensen die in Jezus geloven. Nadat Petrus en de andere leerlingen Gods geest hadden ontvangen, gingen ze naar buiten om in het openbaar te getuigen over het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Het resultaat? Laten we het in de Bijbel lezen. Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we doen, broeders?" Petrus antwoordde: "Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen." En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: "Laat u redden uit deze verdorven generatie." Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Tot zover deze Bijbeltekst. Het resultaat van de komst van de Heilige Geest was dat Jezus' volgelingen het goede nieuws deelden met iedereen die wilde luisteren. Daardoor kwamen op de eerste dag alleen al 3000 mensen tot geloof. Zij vormden de eerste kerk. Je kunt ook zeggen de eerste gemeente. Een gemeente is een gemeenschap van mensen. Het Griekse woord dat je kunt vertalen met kerk of met gemeente is ecclesia. Dit betekent letterlijk bijeengeroepen vergadering. Het gaat dus om een groep mensen die samenkomt. Als wij het woord kerk horen, denken we vaak aan een gebouw waar christenen op zondag heen gaan om liederen te zingen en om naar de dominee te luisteren. Dat bestond in de eerste eeuw nog niet. De volgelingen van Jezus kwamen thuis bij elkaar. Soms in een zaal of iets anders dergelijks. Het kenmerk van een gemeente is niet het gebouw waar de christenen elkaar ontmoeten. Eigenlijk vind ik de mooiste omschrijving van een gemeente dat we een geestelijke familie zijn. We gedragen ons alsof we broers en zussen zijn. Misschien dat we geen familie zijn door onze genen, maar wel in Christus. Iedereen die in Jezus gelooft, maakt deel uit van die geestelijke familie. En de omschrijving van die eerste gemeente in Handelingen 2 is prachtig. Er waren mensen bij die Jezus zelf hadden meegemaakt. Ze gaven door wat ze van hem hadden geleerd. En ze genazen mensen. En de hele gemeente zorgde voor elkaar. Zo ga je met elkaar om als je van elkaar houdt. Vergelijk dat maar eens met de meeste christelijke gemeentes in ons land. Gaat het er daar altijd zo vreedzaam en zorgzaam aan toe? Misschien troost het je om te weten dat de eerste christenen ook met allerlei problemen en uitdagingen te maken hadden. Waar mensen samen zijn, gaat er altijd wel wat mis. De volmaakte gemeente of de volmaakte kerk bestaat niet. Toch roept de Bijbel ons op om ons bij andere christenen aan te sluiten. Waarom? In zijn boek Doelgericht Leven noemt voorganger Rick Warren 6 redenen. De eerste. Je bent nu eenmaal onderdeel van de geestelijke familie. Als tweede. We hebben elkaar nodig. In de gemeente ontvang je onderwijs en gebed. 3. Je kunt andere christenen lief hebben. Jezus riep ons op om elkaar lief te hebben. En die liefde kun je tonen als je bij elkaar betrokken bent. 4. We kunnen samen groeien in geloof. We hebben de aanmoediging, bemoediging en soms de correctie van anderen nodig. Als 5e, dienen doe je samen. In de gemeente kun je je gaven en talenten inzetten. En als 6e en laatste, getuigen is moeilijk als je alleen bent. Toen Jezus zich klaarmaakte om terug te gaan naar de hemel, gaf hij zijn volgelingen een opdracht. Ga op weg om te getuigen. Hij had het toen niet tegen een enkeling, maar tegen alle aanwezigen. Getuigen doe je dus samen. Je kent misschien de uitdrukking, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat geldt ook voor het christelijke leven. Ik hoop dat je lid bent van een fijne, doelgerichte gemeente. Of dat het je lukt om een groep andere christenen te vinden met wie je samen christen kunt zijn. Het hoeft geen grote groep te zijn, zolang het maar mensen zijn die Jezus oprecht willen volgen.